thema van de preek, waarover het in de verkondiging zal gaan en ook voor een deel aan de tafel in de toespraken, is Gods eenzijdige liefde in het licht van het verleden. De tekst begint: de Heere is mij verschenen van verre tijden. In de tweede plaats, in het licht van de eeuwigheid: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En tenslotte in het licht van de beleving: daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Gods eenzijdige liefde in het licht van het verleden, in het licht van de eeuwigheid en in het licht van de beleving. Jeremia de profeet, een man die geroepen was om in de periode voor de ballingschap en ook voor een deel in de tijd van de ballingschap het woord van God te profeteren. En blijkens het allereerste begin van zijn profetische boek was hij geroepen allereerst om uit te rukken. Dat wil zeggen onkruid weg te rukken door zijn prediking. En als u Jeremia een beetje kent, hoofdstukken lang zijn zijn woorden vervuld van dreiging, van aanwijzen van de zonde en de overtredingen van het volk. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Het zou een hele belangrijke psalm hebben kunnen zijn in het persoonlijke leven en in de ambtelijke dienst van Jeremia de profeet. Vandaar dat heel lang geleden, toen Amerika nog Nieuw-Engeland heette, de eerste kolonisten van hun dominees vaak preken hoorden die Jeremiade genoemd werden, Jeremiah. Oordeelspreken, waarschuwende preken, ontdekkende preken. Dat was niet makkelijk voor de profeet, want in het boek van de profeet vinden we een aantal belijdenissen, hele persoonlijke belijdenissen van Jeremia, waaruit duidelijk wordt, zo heel intiem, hoe hij worstelde met de prediking en met de hardheid van de harten van het volk. Hoe hij soms zelfs in opstand kwam tegen zijn zender en de Heere verwijten maakte. Maar dan ineens verandert het beeld. In de hoofdstukken 29 en volgende, dus ook in het hoofdstuk wat vanmorgen voor ons ligt, gaat Jeremia laten zien wat er zal gebeuren in de toekomst. Het oordeel is onafwendbaar. Het volk zal in ballingschap gevoerd worden en onder de tuchtigende hand van God lijden. Maar er komt een dag, en Jeremia zegt het zelfs nauwkeurig, 70 jaar lang zal de ballingschap duren. Maar dan zal de Heere, het begin van de schriftlezing van vanmorgen, de gevangenis, de ballingschap mag u lezen, van de tenten van Jacob wenden. Dan mogen ze terugkeren. En het gedeelte wat gelezen is uit Jeremia 30 en 31 gaat allereerst over de terugkerende ballingen. Maar er zitten natuurlijk ook geestelijke lessen in voor ons. Want deze dingen zijn geschreven, zegt de schrift, met het oog op ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En dan ziet Jeremia voor zijn geestesoog, als hij deze woorden van de Heere krijgt, de ballingen terugkeren. Tranen in hun ogen. En met nadruk zegt hij: het zwakke is erbij, de kreupelen en de lammen en de vrouwen die kinderen krijgen. Maar het is wel een rest. De overgeblevenen van het zwaard. Degene die niet bij het in ballingschap gaan en tijdens de ballingschap omgekomen zijn door de zwaarden van Babel. Ze komen terug. Ze gaan terug. Waarom gaan ze terug? Wel omdat onze tekst het zegt. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard, de heilige rest, zoals Jesaja ze noemt, heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot het rust, tot het Kanaan van de rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Al had het volk het verzondigd, net zoals het volk het verzondigd had toen ze in de woestijn waren onderweg van Egypte naar het beloofde land. Gods trouw blijft. Gods liefde is eeuwige liefde. En dan staat er in het begin van de tekst: de Heere is mij verschenen van verre tijden. Als u een goede uitgave van uw Statenbijbel hebt, dan ziet u dat het woord tijden schuin gedrukt is. Dat staat dus niet in de oorspronkelijke tekst. En er zijn ook twee opvattingen over het begin van de tekst. De een zegt: de Heere is mij verschenen van verre, van een afstand. En de andere zegt: de Heere is mij verschenen van verre tijden, zoals zij verscheen in het verre verleden. Zakelijk maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit, maar hoe u de tekst ook leest, God was ver. Toen Israël zondigde, toen ze zonde op zonde stapelde, hebben ze God bedroefd en vertoornd en de Heere trok zich terug. Dat gebeurt altijd. Als het verbondsvolk zondigt, als Gods kinderen zondigen, dan trekt de Heere zich terug. Dan verbergt hij zijn aangezicht. En de verberging van Gods aangezicht, zeggen onze Dordtse vaderen, is voor de Godvruchtigen bitterder dan de dood. Misschien hebt u een tijd gehad dat de Heere ver was. Wat maakt de scheiding tussen u en de Heere? Uw zonde, daar moet u altijd mee beginnen. Ik weet ook dat er onbegrepen wegen van de Heere zijn, beproevingen van de Heere zijn, zonder een directe aanleiding in ons hart. Maar we hebben altijd eerst de vragen, als de Heere ver is, eigen schuld. Net zoals Israël. En dan was het wonder dat de Heere over de afstanden heen komt. Over bergen van schuld en afdwaling heen komt. En zegt: ziet, hier ben ik. De Heere verschijnt. Vanuit de verte. Vanuit de verwijdering. Vanuit het verre verleden, toen de Heere nog zo direct en genadig sprak tot Israël. Hoe lang geleden was het? En nu is hij gekomen. En wat zegt hij? Woorden van toorn? Ja, dat hadden ze verdiend. Ze hadden het er 100 keer, 1000 keer naar gemaakt. Maar de Heere zegt: ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Wordt eeuwig in het Oude Testament kan ook langdurig betekenen. En sommigen lezen dat hier ook. Ik geloof zelf dat het hier echt eeuwig is. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Onveranderlijke liefde. Onbegrensde liefde. We zongen het niet voor niets. Z'Heeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. En die liefde, die laat hij onverdiend en genadig aan Israël zien. Ik had u al lief voordat u geboren werd. Ik had u al lief toen u dwaalde en dwars op zondige wegen ging. En ik blijf u lief hebben. Ook al hebt u mijn goddelijk hart verwond en vertoornd door uw zonde. Ik heb u lief. Ondanks wie u bent. Dat is het evangelie van vrije genade. Geworteld in de eeuwige liefde van God. Dat is ook het evangelie wat zichtbaar en tastbaar wordt aan de tafel van de Heere. Als het brood gebroken wordt en de wijn rondgaat. Elke druppel wijn en elk stukje brood zegt het. Ik heb u lief gehad. Mijn zoon, mijn dochter. Mijn verloren zoon, mijn verloren dochter. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hoe kan dat? Dan draaien we de tekst een klein beetje om, maar niet echt. Want er is er één geweest die op veel verhevener wijze dan enig mensenkind, dan enig kind van de Heere, het kon zeggen: hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft mij lief gehad, want het heeft herhaaldelijk uit de hemel geklonken tijdens mijn aardse leven. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Jezus, in de liefde van de Vader en van de Heilige Geest, het geheimenis van de liefde tussen Vader, Zoon en Geest. Niet te peilen, niet te begrijpen, maar die was, blijft eeuwig. En dan? Dan staat er in de Bijbel die hele bekende tekst: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon, gegeven heeft, overgegeven heeft. Tot in de dood, tot in de helse pijn en smarten, vanwege de zonde van de wereld en vanwege de zonde van zijn kinderen heel in het bijzonder. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Is dat liefde? Ja, dat is liefde. Het oude formulier zegt het zo wonderschoon, hè? Hij van God verlaten. Opdat mij nimmer meer van God verlaten zouden worden. O, die liefde is met bloed bezegeld op Golgotha. In de smartekreet van de zoon: verlaat, o mijn God. Opdat zondaren behouden kunnen worden. En opdat ze met smeking en geween in hun hart, smeking vanwege de afhankelijkheid van God, smeking en geween vanwege de verwondering over het wonder van God, aan de tafel van de Heere zouden komen. Want ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dan nog een paar woorden over het slot, want dat hoort er wel bij, ook in de preek. Daarom heb ik u getrokken. Getrokken. Het woord is omstreden onder de geleerden, maar ik houd het maar heel eenvoudig bij onze Statenbijbel, want dat is goed te verdedigen. Getrokken. Losgetrokken. Opdat hij, zegt de apostel, ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Misschien hebt u dat zo ervaren, losgetrokken. Nee, het volk van Israël ging destijds niet terug uit de ballingschap, omdat ze het zo graag wilden en omdat ze er zo erg naar verlangen. Dat was er bij sommigen misschien wel. Maar hier in het hoofdstuk wordt het volstrekt duidelijk. Ze moesten uit Babel, uit de netwerken van Babel, losgetrokken worden. En een zondaar moet losgetrokken worden. Ik lag gekneld in banden van de dood, daaruit losgetrokken. Daar is kracht voor nodig. En wat een wonder dat de drie-enige God nou de Almachtige is. Een Almachtige Vader, een Almachtige Zoon en een Almachtige Heilige Geest. Die kan ons lostrekken. En als er nou een jongen of een meisje of een ouder in de kerk zit, die zegt: ja, ik zit zo vast. Muurvast. Ik kan mezelf nergens bijbrengen. O, leg dan je vinger maar bij de tekst van vanmorgen. En zeg: Heere, u bent almachtig. Trek mij. Trek me los. Zo zullen we u nalopen. Weet u, dat is het geheim van Gods opzoekende liefde. Dat is maar niet een gezindheid in God. Dat is al een groot wonder. Maar dat is ook actieve werkzaamheid, als ik het wat ouderwets mag zeggen, van God. Hij trekt. En als u dan doordenkt in de Bijbelse geschiedenissen en gelijkenissen, dan komt de gelijkenis van de verloren zoon hier heel dichtbij. Iemand heeft zelfs gezegd, dit vers in het Oude Testament was eigenlijk de oudtestamentische versie van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is mooi gezegd en er is ook een kern van waarheid in. Die vader stond op de uitkijk. En hier staat wat er werkelijk gebeurt als God een zondaar bekeert. Dan staat God niet alleen op de uitkijk. Wanneer komt hij terug? Maar dan trekt hij daadkrachtig met de Heilige Geest. Wat een wonder als je vanmorgen aan mag. Getrokken door die liefde van de trouwe God. En de trouwe zaligmaker en de trouwe Heilige Geest tegenover onze ontrouw. Amen.